Gemeente, in bijzondere doopouders en familie en kennissen en vrienden. Er is een berijming van Psalm 139, een moderne berijming, dat gaat zo: Heere, u doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door u geweven, u bent oneindig groot. Ik dank u voor dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat u steeds aan mij denkt. Heere, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij en u bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. Prachtige berijming van Psalm 139. Hoe ben ik daar nou op gekomen? Dat was niet zo moeilijk, want het stond op het geboortekaartje aan de linkerkant. Eer iets in mij begon te leven, het was alles in uw boek geschreven. We hebben het zojuist ook gezongen. En dat bracht mij bij Psalm 139. Een bijzondere psalm. Spreekt veel mensen aan. Mij ook. Een psalm die je kan delen in een aantal coupletten. In de eerste 6 versen gaat het over de alwetendheid van God. Hij doorgrondt je en je kent je, je zit en je opstaat. In vers 7 tot en met 12 gaat het over Gods alomtegenwoordigheid. Je kan God niet ontvluchten. Al ging je naar de hemel, al zou je naar het dodenrijk afdalen. En in vers 13 tot en met 18 gaat het over zijn almacht. Dat de Heere niet alleen de hemel en de aarde gemaakt heeft, maar ook dat kleine menselijke lichaampje. De kleine Eva. En vooral die versen 13 tot en met 18, doopouders, gemeente, die zijn zo prachtig. Die behoren tot de mooiste gedeelten uit de hele Bijbel. En ik ga daar vanavond over nadenken met u. Een onovertroffen beschrijving van de aanvang van het mensenleven. Een perfect commentaar. Jullie zullen er ook in de tijd van zwangerschap en verwachting, ja, dan lees je eens wat boeken zo. En je ziet wat prachtig beeldmateriaal over zwangerschap en hoe dat nou allemaal in de buik zich ontwikkelt. Nou, dit is vers 13 tot en met 18 van Psalm 139. Een perfect commentaar bij die prachtige beelden over het ontstaan en de groei van een mensje in de moederschoot. Geweldig als je net als David je bestaan, maar ook je ontstaan van jouw leven. Als je dat in het licht mag zien van deze psalm. Ook van je kinderen trouwens. He, dat de Heere echt aan het allereerste begin stond van jouw leven. Jou al zag, toen nog niemand je zag. Je voelde af en toe eens wat, maar je zag nog niks. Maar de Heere zag het wel, die kleine baby. En al aan het werk was aan die kleine, om het perfect te maken, om als baby geboren te worden. Dat maakt je blij en dankbaar. Ik denk aan een ander vers. Kinderen zingen, jeugd die zingt het wel eens op de jeugdvereniging. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment, ook vanaf die allereerste ogenblikken. Nou, ik zit boven de preek van vanavond een hemelse biologieles. Een hemelse biologieles. We gaan ten eerste nadenken over Gods alwetendheid. Vers 1 tot en met 6, gij doorgrondt en kent mij. Ten tweede over Gods alomtegenwoordigheid, vers 7 tot en met 12, heel in het kort. En dan vooral vers 13 tot en met 18, Gods almacht. En dat gaat dan over de vorming van ons bestaan. Een hemelse biologieles. We letten ten eerste op Gods alwetendheid. God doorgrondt mij. Ten tweede Gods alomtegenwoordigheid. Hij omringt mij. En derde gedachte, dat is Gods almacht. Hij heeft me ook gevormd, gemaakt. En daar zullen we de nadruk op leggen. Nou, eerst iets over deze psalm. Het hart van deze psalm, gemeente, dat is dat God ons kent. Wat is nou het bijzondere aan Psalm 139? Heb je er wel eens over gepreekt, 139? Hij zegt niks. Psalm 139, wat is nou het bijzondere van deze psalm? Nou, bijzonder is dat het zo persoonlijk is. Het gaat over gij en mij. Gij doorgrondt mij. Koning David spreekt rechtstreeks tot zijn God. En dat gij doorgrondt mij, dat is een vaststelling, maar dat moet ons geen schrikbeeld opleveren. Zo mogen we niet met bijbelteksten gaan smijten. Want denk erom, God ziet en weet alles. God is dan net als de geheime politie. Die al je gangen naspeurt en je afluistert. En alles van je opschrijft en weet en vooral de slechte dingen. Kijk, dat komt zo bedreigend over. Hè? Dan wordt God zo angstaanjagend. Is dat de bedoeling van Psalm 139? In de dogmatiek, theorie, theologie. Dan is Psalm 139 een bewijstekst voor de alwetendheid Gods. Nou, dat is een mond vol. Maar zo moeten we niet met deze psalm omgaan. David zegt dat niet als een theorie, als een stuk dogmatiek. Maar David zegt het als een geloofsbelijdenis. Niet als een bedreiging, maar als een vertroosting. Heere, hij spreekt het uit voor Gods aangezicht. Heere, u ziet mij, u kent me door en door. Ik vind het zo mooi dat er hier staat, het woordje, gij kent mij. Niet gij weet alles van mij. Er is een verschil tussen weten en kennen. Weten, dat heeft te maken met informatie over iemand. Maar kennen, dat heeft te maken met een relatie met iemand. Dat is een verschil. Ik kan 1000 dingen weten over en toch iemand niet echt kennen. Nee, God is niet ver boven ons afstandelijk, die alles boekhoudt en bijhoudt. En alle feiten registreert en alle dingen verzamelt, gegevens van mijn leven. Zo niet. Kennen, dat heeft in de Bijbel te maken met betrokkenheid op. Je gaat aan de kant staan van. Niet verstandelijk, maar je hart openzetten voor. Niet verstandelijk, maar hartelijk. Als het gaat dus over de alwetendheid van God hier, dan moet u dat zien als een kennen van. Geen zakelijke informatie, nogmaals, geen zakelijke informatie, koud en kil van een hoge afstandelijke God ver weg. Maar God heeft voor mij gekozen, hij is aan mijn kant gaan staan en hij houdt van me. Hij heeft zijn hart in liefde voor me opengezet. Kunt u dat begrijpen? God kent mij, broeder, God kent jou en mij van haver tot God. Tot op de bodem van mijn ziel, van buiten en van binnenin. En toch, ondanks dat hij mij kent, ook mijn zonde, ondanks dat, vind je dat niet huiveringwekkend? Nee, het is vertroostend. Weet je wat er staat? In vers 5, gij kent mij en gij legt uw hand op mij. Dat gebeurt dadelijk ook met de doop. Door de hand van de knecht komt Gods hand op dat hoofdje te liggen. Dat kan ik niet begrijpen. Ik vind het een troost, beste mensen, dat God mij beter begrijpt dan ik mezelf begrijp. Soms begrijp ik van mezelf helemaal niks. En een ander begrijpt van mij ook helemaal niks. Maar dat God mij nou beter begrijpt dan ik mezelf kan begrijpen. Beter dan enig ander mens. Begrijpt God mij. En hij heeft me nog lief ook. Ja. En gij legt uw hand op mij. Ondanks dat hij alles van me weet. Ondanks. Blijft hij toch van me houden. David is hier aan het woord. Een gelovige. Een gelovige. Een kind van God. Hier gaat het over de troost van een gelovige. Weet je, dat hebben mijn vader en moeder ook zo. Trouwens, dat heb je in je huwelijk ook wel eens. In het beste huwelijk komt het voor, dus ook wel in jullie huwelijken. Dat je wel tegen elkaar zegt, ik vind je een vervelende vent. Ja, andersom trouwens ook hoor. Ja, ik vind dat gedrag van jou een beetje drakerig vandaag. Ik zie je even niet zitten. En ondanks dat, blijf je toch van elkaar houden. En met Jezus gesproken nog veel beter en nog veel meer en nog veel sterker is dat ook bij God zo. De Heere God is met eeuwig gesproken niet met alles gelukkig wat zijn kinderen doen. Verre van dat. En toch, hij legt zijn hand op mij. David wist ook wel dat hij zondaar was. God kent me zitten en me opstaan en van verre mijn gedachten. Ook toen ik daar die vrouw zag wandelen en zag baden. God verstaat van verre mijn gedachten. Dat het ook met zonde doorspekt is, helaas. En dat de Heer nou niet zegt, nou ben jij. Dat hij met zijn hand mij wegwuift, daarheen. Van mijn ogen vandaan. Maar dat hij zijn hand op mij legt. Begrijpt u nou dat David zegt in vers 5, dat is voor mij te wonderbaar. Ik kan daar niet bij. Ik kan daar niet bij. Dat is voor mij te wonderbaar. Wat dat betreft is Davids God net zo'n God als de vader van de verloren zoon. Die jongen kwam terug, hè. Gij bestaat van verre mijn gedachten. Die man die staat er op de uitkijk en die zag die jongen al van verre. En terwijl een ander niet zag, hé, dat is die kerel, dat is die jongen van die en die. Nog voordat een ander jou kende, zag die vader die jongen al komen. Hé, dat is mijn zoon. Van verre mijn gedachten. En dan komt hij en dan is die vader geen prekerige vader. Van nou gaan we eens even om de tafel zitten. Nee, hij legt zijn hand op die jongen. Om die jongen heen. En weet je wat die vader dan doet? Dan gaat hij een feestje geven. Zouden wij nu zeggen, hè? Staat er een beetje anders. Nou, het staat er wel hetzelfde, alleen in wat andere bewoordingen. Zeg, jongen, dan gaan we. Ik ga een etentje geven. De glazen op tafel. Muziek aan. Muziek en rijdans. Ik steek de kaarsen aan. Hij legt zijn hand op mij. Jij bent van mij, jongen. Nou, dat is één. Dat is Gods alwetendheid. Niet bang voor God. Maar de dichter is natuurlijk wel bang voor de zonde. Hij zegt op het laatst van deze psalm, Heere, als u nou zo bent, dan wil ik niet van uw weg afgaan. Het toets en beproef mij en ken mijn gedachten. Als er een schadelijke weg is, een heilloze weg, die van u afvoert naar de ondergang toe. Heere, wilt u mij dan alsjeblieft daaraan ontdekken? En wilt u me dan alsnog weer op die eeuwige weg terugbrengen? Durf je dat te bidden? Durf u dat te bidden, gemeente? Je kan het makkelijk zingen, hè? Heer, u de grond kent mij. Je kan het makkelijk zingen, maar durf u dat te bidden? Heere, maakt u aan mij duidelijk wat er niet deugt in mijn leven? Durf ik dat te bidden? Ik kan er makkelijk over preken, maar stel ik me zo kwetsbaar op naar God? Heer, is er misschien een heilloze weg? Wilt u dat dan aanwijzen en wilt u dat ook aanpakken, Heer? Wilt u de kar weer dan op die goede rails zetten? Heeft de Heer al zo vaak gedaan in mijn leven? Dan ontspoorde ik weer. Heer, leidt me dan alsnog weer opnieuw op de eeuwige weg. Dus, eerste gedachte, God weet alles van je. Hij kent je door en door zo goed en toch houdt hij van me. Tweede gedachte is een alomtegenwoordigheid. Weet je wat dat wil zeggen? Dat is vers 7 tot en met 12. Ik plukte natuurlijk hier en daar wat uit. Dat is vers 7 tot en met 12. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Als ik opvoer naar de hemel, u bent er. En als ik afdaalde naar het dodenrijk, vers 8, gij zijt er. Al zou ik vleugelen van de dageraad, zou ik naar het oosten gaan. Of naar het westen, tot het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand, diezelfde hand, die zou er weer zijn. Zelfs vers 11, al zou ik de duisternis mij omringen, dan ziet u me nog in de nacht. Dat noemen we Gods alomtegenwoordigheid. Gods overal aanwezigheid. Gemeente, dan ga ik iets raars zeggen, familie. Dan ga ik iets raars zeggen. Iets oneigenlijks eigenlijk. Af en toe, herken je dat? Af en toe heb je wel eens zin in om eens een poosje weg te vluchten. Goed zin in. Af en toe heb je wel eens zin in om aan God eventjes te ontkomen. Vooral als het niet zo lekker zit van binnen. He, dan praat je er een beetje omheen en dan bidden, ja, dat lukt ook niet zo erg. Daar heb je ook helemaal geen zin meer in eigenlijk. Eventjes niet, nu even niet. En Je praat er een beetje omheen en je bent op de loop voor jezelf en je bent ook op de loop voor de Heere God. Af en toe, Heere God, zou ik wel eens eventjes vakantie van u willen nemen. Of ben ik nou de enige die dat heeft? Ja, daar ben ik helemaal zat. Maar dat lukt me niet. Dat lukt me niet. Al zou ik eventjes willen vliegen naar het oosten of naar het westen. Nam ik vleugelen van de dageraad om weg te vluchten. Dan bent u daar ook. U komt mij achterna. Dan tref ik u toch aan. En achteraf dan ben ik altijd weer zo blij dat u er dan toch bent voor mij. Ook al ben ik zo'n vluchteling. Dat u me omringt van alle zijden. Al zou ik een bergtop willen beklimmen. Op diep willen duiken. Ik kan u niet ontvluchten. En gelukkig maar. Waar ik ook ben, of ga, of kom, of vlucht. Dan is daar weer die hand. Op bergen en in dalen. In de woestijnen. Of al zou ik in mijn bootje naar de zee opvaren. Of door het water, of door het vuur. God wist in Jona, hè, die had het ook. Nou, gelukkig. Gelukkig dat het in de Bijbel staat. Dat herken ik dan weer zo, hè. Jona had dat ook. De Heere zei, dan ga je daarheen. Die zei, nou, ik ga liever de andere kant op. Nu even niet, Heere God. Een andere keer maar weer. En dan ging die. Op de oceaan. Maar God wist hem daar te vinden. Op de zee. Dat is het uiterste van de zee. En God wist een Hagar te vinden in de woestijn. En God wist een Elia te vinden. Die man die was toch zat en moe. Dan lag hij daar onder de jeneverstruik. En hij wist een Elia te vinden op de bergen. En hij wist een David te vinden in het dal van de schaduwen van de dood. Dan is daar toch weer die hand die mij omgeeft. Zelfs al zou een gelover het in zijn hoofd halen. Om even van de bron van het licht, om het licht weg te vluchten. En hij zou zich met de duisternis even willen omringen, even onzichtbaar willen maken. Dan nog is hij er. God doorgrondt mij. En hij omringt mij. Dat is de alomtegenwoordigheid van God. Nou, en nu de derde gedachte. En daar ga ik iets langer bij stilstaan. Dat is dus de almacht van God. Derde couplet. Dat is vers 13 tot en met 18. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij uit mijn moeders buik bedekt. Ik loof u omdat ik op een ontzaggelijke manier gemaakt ben. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. Daarom hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Weet je, in die derde couplet geeft David aan hoe het komt dat God hem zo goed kent. Hij begint in vers 13 met dat woordje want. Want, weet je wat de reden is waarom God hem door en door kent? Nou, simpel. Want God heeft hem gemaakt. God heeft hem zelf ontworpen. Als een borduursel gemaakt. Mijn gebeente. Voor u niet verholen. Ik ben op een wonderlijke manier gemaakt. God heeft hem gemaakt. Hij is het maaksel van God. God heeft hem ontworpen. Niet alleen de mens. God heeft de mens geschapen. Dat is weer zo dogmatisch en zo. Nee. God heeft mij geschapen. Mij ontworpen. Mij gemaakt. Mij bedacht. Mag ik zeggen, ik bedoel het eerbiedig om mensen. Ik zie de Heere God met eeuwig gesproken achter zijn tekentafel zitten. En hij heeft mij ontworpen. Mij. Jullie hebben op de geboortekaartje gezet. Het was alles in uw boek geschreven. Weet je wat voor boek dat is? Dat is Gods schetsboek. Daarin heeft hij als het ware een schets gemaakt van die kleine Eva. Zoals een tekenaar dat doet. De bouw. Tekening maken. En dat zijn de onderdelen. En dit gaat het worden. Gods schetsboek. Hij heeft mij ontworpen. Hij weet dus ook hoe ik in elkaar zit. Psychisch. Lichamelijk. Geestelijk. Sommige mensen. Sommige jongeren. Misschien ook wel sommige ouderen die zeggen. Van ja, God heeft mij helemaal verkeerd in elkaar gezet. Ja, die vinden dat zo moeilijk, hè, om zichzelf te accepteren. God heeft me totaal verkeerd gemaakt. Ik zie heel wat mankementen aan mezelf. Nou, David nu even niet, in Psalm 139, die kan zich alleen maar verwonderen. Maar zelfs als u heel wat mankementen ziet aan uzelf. In de voorbereiding van deze preek kwam ik een voorbeeld tegen van jaren geleden. Tientallen jaren geleden in Amerika. Kinderen, jeugd. Tientallen jaren geleden in Amerika. En toen rezen ze nog in zo'n oude theefort. Nou, op een gegeven moment was er iemand die rees zo'n fortje. En op een gegeven moment blub. En die auto die scheed er niet uit. Maar die man had gelukkig nog wel verstand van sleutelen. En deed die motorkap open. En die ging wat sleutelen en zo. Die moesies en die carburateur. En weet ik veel wat er allemaal in zit. En ja, starten. Nee, hij deed het weer niet. Hij kreeg dat ding niet aan de praat. Nou, op een gegeven moment, ja, daar staat hij daar dan. Op een gegeven moment kwam er een hele grote limousine langs. De chauffeur, er zat een man achterin met een driedelig pak. En die draait dat raampje open en die zegt, wat is er los? Maar ja, ik sta hier met pech, die auto doet het niet meer. Nou, die man is een driedelige pak, die stapt uit en zegt, laat maar eens kijken. En hij stroopt zijn mouwen op zo, en sleutelt zo. Ja, probeer het nou eens. En hij start, en ja, hij doet het. Ja, hoe is dat nou toch mogelijk dat hij het nou doet? En toen zei die man, hij zei, I made this car. Het was Henry Ford himself. Het was de maker van al die fotjes zelf. De bedenker, de ontwerper van al die duizenden auto's die de naam Ford dragen. Die man die had dat ding bedacht, ontworpen, gemaakt. Hij wist hoe zo'n ding in elkaar zit. En zo is het dan ook met de Heere God. Al zit je in de kreukels. Al zie je zoveel mankementen. En dan gaat David hier beschrijven, bezingen het wonder van het menselijk lichaam. Hij gaat hier die schepping van God, dat wonderbare werk van God bezingen. Mijn menselijk lichaam. Hij zegt in vers 13, laten we even kijken naar die verse. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Een andere vertaling zegt, gij hebt mijn nieren gevormd. Gij hebt mij in de moedersbuik geweven. Dat woord weven komt dan weer terug in vers 15 als een borduursel. Wanneer is God begonnen? God begon niet bij de doop vandaag. De eerste keer dat die kleine Eva naar de kerk gedragen wordt. Maar God begint al veel eerder. Ook niet bij de geboorte. 18 december. Maar nog veel eerder is God staat aan het begin. Aan het allereerste begin. Toen ze nog ongeboren was, een embryootje, een foetus, een zygote. Als David terugkijkt, dan zegt die Heere, toen was u er al, Heere God. Toen. En nou weet ik wel, mensen, nou weet ik wel. Psalm 51 heeft hij ook geschreven. Hè? In ongerechtigheid, in zonde ontvangen en geboren. Daar gaat het nu even vandaag niet over. Het gaat nou over het wonder dat hij een schepsel Gods mag zijn. Toen was u er al. Het wonder van de ontwikkeling van een mensenkindje in het verborgene van de moederschoot als een weefsel. Geborduurd, ziet u daar staan het woord? Geborduurd. Een kunstig naaldwerk. Borduurwerk. Kunstwerk. De vingers van Gods hand. Daar hebben die hand weer. Die vingers van Gods hand, die waren al bezig in de moederschoot. En terwijl God aan het borduren was, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt, gebruikte hij verschillende kleurrijke draden. God heeft de rode draad gebruikt, hè, die kleine rode lipjes. En God heeft een blauw draadje gebruikt, de oogjes. En elk haartje, een blond haartje. Of een zwart haartje, elk haartje. Wat een fijnzinnig kunstwerk. En dat velletje, hè, bij de een is het een zwart velletje, de ander is het een geel velletje. En bij de derde is het een bruin velletje. En de vierde is het allemaal kleuren, een blank velletje. En dan is God aan het beduren gegaan. En God heeft er oogjes in geborduurd. En God heeft er oortjes aan geborduurd. En als je dan naar dat kleine pinkje kijkt, hè, dat nageltje. Zo klein, zo miniatuur. Ook dat. Ja. En voetjes eronder. En haar erop. De kanttekeningen zeggen, als een borduurwerk, je ziet die draden lopen, hè, de zenuwen, de baan die zich vertakken. En de aderen en de spieren en de pezen. En het resultaat is, ze mag er zijn hoor, helemaal, ze mag er zijn. Wat broos, maar ook wat mooi, wat fraai, wat een wonder, wat schoon. Wat een tijd, wat een liefdevolle zorg en aandacht heeft God eraan besteed. Allerkunstigst. Een woord wat ook gebruikt wordt voor het maken van het voorhangsel. Allerkunstigst. En dan weet ik wel, er zijn best wel vragen te stellen hoor. Keiharde vragen zelfs. Vragen als, ja maar dominee, hoe zit het nou, wij hebben een kind met een open ruggetje gekregen. Hazellipje. Of een syndroom van Down. Heeft God een steek laten vallen? Heeft God niet helemaal afgemaakt? Ontbrak er wat aan? Als je ernstig gehandicapte kind hebt, lichamelijk, verstandelijk. Hele moeilijke vragen. Ik heb daar ook geen antwoord op. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik heb daar zeker geen pasklare antwoorden voor. Dat vind ik ook heel aangrijpend. Ik heb ooit al eens zo'n kindje moeten dopen in mijn vorige gemeente. Jongen, aangrijpend. Toch wil ik er één ding van zeggen. In het licht van deze psalm. Dan zeg ik met nadruk dat God ook die kinderen kent en doorgrondt en begrijpt. Al kunnen ze amper praten en ook al verstaan wij ze niet, God begrijpt ze. God staat ook aan hun kant en God houdt van hen. Met een bijzondere liefde, bijzondere kinderen, daar houdt de Heer op een bijzondere manier van, dat geloof ik vast en zeker. En ook van die kinderen geldt dat God zijn handen op hen legt. David zegt in vers 14, ik loof u, opdat ik op een hele prachtige manier, wonderbaarlijk, ontzaglijk wonder gemaakt ben. Die man die komt van het maaksel terecht bij zijn maker. Nou, dan zie ik jullie daar zitten hoor. 1 hoog, 2 hoog, daar op de Griekse straat. En dan kijk je naar buiten zo, hè. Je hebt die kleine in je hand. En van die kleine, van het maaksel, gaat het naar de maker. Ik loof u, heren, dat we nou een tweede kindje hebben. Ook door een wonder heen, toch? Ik loof u. Dat nou is een hemelse biologieles. Dan kom je terecht bij de maker van al het leven. David dankt. En David wil de Heer alleen maar dienen met zijn lichaam dat hij gekregen heeft. De samenstelling van alle onderdelen en de harmonie van het geheel. Al zou een baby kunnen praten, hè, dan zou het al 9 maanden dankenstof hebben. Voor die eerste 9 maanden in de buik van mijn moeder. Wat God allemaal toen al aan mij gedaan heeft. Je kan nooit te vroeg beginnen om God te loven, want de Heer is zo vroeg begonnen om jou te zegenen. Wat wist David nou van anatomie? Niks, nou ja, bijna niks. Lang niet zoveel als wij leren met de biologieles op school. En toch kwam hij al in het wonder terecht. Om een wonder te mee te maken, beste mensen, dan hoef je niet geen vliegreis te maken. En dan hoef je niet buiten de deur, maar dan moet je draagt het wonder met je mee, dat is je eigen lichaam. Mooi als je dat mag zien, hè? Dat zijn gelovige ogen die dat zien. Ik kwam in de voorbereiding tegen een uitspraak van een bioloog, een ongelovige bioloog, Midas Dekker. En deze bioloog die zegt dit, als het gaat over het lichaam. Hè? Hij zegt, ik heb eens uitgerekend wat het menselijk lichaam waard is. Hij zegt, bijna niks. En dan somt hij het op. Een menselijk lichaam, dat is net zoveel als 2 jerrycans met water. IJzer, dat zit in je lichaam voor een spijker. Vet voor 7 stukken zeep, gemiddeld. En nou ja, wat kalk om er een kippenhok mee te witten. Bij elkaar zo'n 13 euro. Kijk, dat is nou een ongelovige. Zo spreekt een ongelovige erover. Maar David komt in het wonder terecht. Ik loof u omdat ik op zo'n prachtige manier door u gemaakt ben. Weet je, er staat in vers 15. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Ook je botten. Niet alleen je inwendige organen, je nieren, maar ook je botten heeft de Heere gemaakt. Zijn hand samengesteld, gevormd. Ja, als je dat zo eens mag zien, hè. Stel je nou voor, je bent in de puberteit. Stel je voor dat je 13 jaar verder bent zo. En nou ja, dan heb ik twee pubers, twee meiden. En nou, dan kan het wel eens een angst zijn van zo'n puber. Die zegt van, joh, ik ben bang zo klein blijf. En andere klasgenoten, die worden steeds langer en groter. En jij komt dan wat later in de groei. Ik ben bang dat ik klein blijf. Dat ik niet groei. Weet je, hebben jullie wel eens gehoord van de vrouw van het boek? Dat is een boek, hè? De vrouw met het boek. Gladys Aylward. Die is jarenlang zendelingen geweest, die dame, die zuster in Christus. Zendelingen geweest in China. Nou, als meisje had ze soms moeite om haar uiterlijk te aanvaarden. Wie niet van de dames? Ze vond zo jammer dat ze zwart haar had. Want de meeste vriendinnetjes hadden juist blond haar. En ook het feit dat ze zo klein bleef. Ja, dat vond ze eigenlijk maar moeilijk te verwerken. Totdat God haar een roeping gaf om de zending in te gaan in China. Nou, toen ze op een gegeven moment stond op de kade van Shanghai, toen zag ze al die Chinese mensen aan wie ze het evangelie zo graag wilde gaan vertellen. En tot haar verbazing zag zij dat al die Chinezen allemaal zwarte haren hadden. En dat ze allemaal klein van gestalte waren, net als zij. En toen vouwde ze haar handen en ze dankte God dat hij haar zo geschapen had zoals ze was. Want op die manier kon ze makkelijker aansluiting vinden bij de Chinese bevolking. Ook mijn gebeente, zelfs de lengte, is door God bepaald. Nou, worden ze straks puber? Sweet 16. En dan gaat het naar 17 of al eerder. Dan wordt het tijd voor de oorbellen. Succes er alvast mee. Dan wordt het tijd van de oorbellen. En dan wordt het tijd van de oogschaduw en de lipgloss. Vroeger noemen ze dat lippenstift, maar lipgloss, ja, het zal wel. En de krullen, hè, als je steile haar hebt. En de steile haar dat je graag wil hebben als je onder de krullen zit. Dat is de leeftijd voor om je te schamen voor de neus. Een neuspuisje. En een koortslip, dan meld je je maar ziek, want dat is geen gezicht op school. Verborgen hebt gij mij gemaakt. Als een kunstenaar die in zijn atelier al bezig is. En je mag die kunstenaar, je mag het niet zien. Je mag het niet zien. Maar als het af is, dan laat die kunstenaar het zien. 9 maanden is hij bezig geweest. In het verborgene gemaakt. En als het nou af is, dan mag het levenslicht, het daglicht. Zo geweldig mooi. Gemeente, ja, ik wil vanavond eigenlijk, ik ga zo eindigen trouwens, maar ik wil eigenlijk maar één ding. Dat is dat u nou onder de indruk komt van die grote schepper van uw leven. Die je zo machtig mooi heeft in elkaar gezet. Je hoofd, alleen die computer hier al, hè. Die 1500 gram hier. Die grijze cellen. Die grijze massa hier. Hè, waar 10 miljard... Meer dan 10 miljard zenuwcellen zitten in je grijze cellen. Die informatie op zo'n kleine ruimte is zo gigantisch groot, dat kan niemand namaken. Hoe groot zijn zij? Dit is zo'n complex systeem. systeem hier. De ogen. Ogen, dat is de schoonheid van je gezicht. Die ogen die stralen. Ja, als die ogen die stralen. Als zonnetje in je lichaam. De Heere heeft zo praktisch, hè. Die Heere heeft jouw ogen hoog in je hoofd gezet. Zodat je ver kan kijken. Helemaal bovenaan. Stel je voor dat je ogen zitten aan je enkels. Dan kon je toch niet ver kijken. Wat praktisch. Alleen al je neus. 10.000 geuren. Onderscheid je. En je kan ook de herinneringen eraan verbinden. Dat is eigenlijk een machtig wonder. He, als ik de petroleumlucht ruik, dan denk ik aan het oliestelletje van oma's. He, dat je de geuren ruikt, maar ook de herinneringen kan combineren. Je nieren. Hier wordt gesproken over, gij bezit mijn nieren. Dat is geweldig iets, je nieren. Eén nierslagader die zich vertakt in 1 miljoen kleine slagadertjes die weer aangestoten zijn op 1 miljoen minifiltertjes en die dag en nacht bezig zijn om mijn bloed te filteren, de afvalstoffen eruit te halen. Je nier, dat is één hand. Terwijl de grootste wetenschappers, ja, je hebt zo'n groot nierdialyseapparaat, maar dat je dat nou in één vuist, één nier, zo klein. Dat kan niemand naast maken. Je hart. Heren, dat mijn hart klopt. Ongelooflijk. Je moet het maar eens doen. Je moet het maar eens nadoen met twee handen zo. Die pompbeweging. Nou, dan ben je na een uur weer moe. 7.000 liter per dag. Ga er zomaar door. Dag en nacht. God heeft ons ook smaakpapillen gegeven. Om te genieten. Het goede wat hij geeft. God heeft ook ons lachspieren gegeven. Om te lachen. En na 6 weken, dan komt eerst een lachje. God heeft ons ook een kostelijke ziel gegeven. Als een diamant in de ring van ons lichaam. Oorspronkelijk geschapen het beeld Gods. Maar dat is kwijtgeraakt. En daarom, het is niet alleen het schepsel van God wat we gaan dopen. Het is ook een klein zondaar. We gaan dopen. En gemeente, dat brengt mij op het evangelie. Nou heb ik al die dingen een beetje in vogelvlucht beschreven. Hè? Maar als je nou kijkt naar, ja, waar gebruik ik nou mijn ogen voor? Gebruik ik nou mijn ogen om op hem te zien? En dan moet je zeggen, nee. En gebruik ik nou mijn tong om u, mijn koning, hulde te bieden? En dan zeg ik, nee. En gebruik ik nou mijn oren om met aandacht te luisteren naar wat de Heere tot mij te zeggen heeft. En dan moet ik zeggen in mijn nageslacht, dat zit er niet in. Dat zit er niet in. En daarom mag er gebed zijn voor je kinderen. Pleit het op de doop. O Heere, ze zijn uit u. Uit u. Dat heb ik net over gepreekt. Uw handen hebben aangemaakt. Maar dat het nou ook mag zijn door u en uiteindelijk tot u. Uit de Vader voortgekomen. Door de Zoon verlost, om nou tot eer van de drie enige God te mogen leven. Neem mijn leven, neem ook dat kleine leventje van de kleine Eva. Neem haar handen, maak ze sterk, Heere, tot uw dienst en lof bereid. Maak, o Heer, haar voeten, dat ze die mag zetten op de wegen van uw wet. Neem haar stem, maak haar lippen rein, dat ze u geheiligd zijn. En maakt u haar hart tot uw troon, dat, o Heer, uw geest erin woont. Nou, uw ogen zagen mijn vormeloos begin, die ongevormde klomp. En daar gaat de Heer dan als een pottenbakker zo'n kindje uit boetseren. Gemeente, ik eindig met vers 17 en 18. Daarom, o God, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. Als ik al uw gedachten, uw plannen, uw werkingen zou moeten verhalen, zijn ze talrijker dan zand aan de oever van de zee. Vooral die gedachten des vredes. Vooral, en niet van onheil. Vooral dat u gedacht hebt aan uw genade, dat u mij en mijn kinderen als zondaren niet hebt laten liggen, maar dat uw hand kwam. En dat uw zoon kwam. En dat ik hem daar ziet sterven, van de voetzool tot de hoofdschedel, zijn hele lichaam. geschonden, verminkt, gekwetst, gebeukt. Niks heel meer eraan om nou een gevallen mens naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid vrij te kopen. Daarom, o God, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. En word ik wakker, dan ben ik nog bij u. Ik eindig met een vers. Samenvatting van de preek. U kent het vers wel, denk ik, in een gezang. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. En een van die coupletten gaat zo. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven. Dagelijks heeft hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief die tot zijn kind u verhief. Ja, hij beschikt u ten leven. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen.